Welkom bij de Planet B podcast van Waar Future Lab. In deze podcast bespreken we ontwikkeling op het gebied van nieuwe technologie, kunst, onderzoek en de actualiteit. Elke aflevering gaan we op reis naar een niet bestaande planeet die we opnieuw mogen ontwerpen. Want de verbeeldingskracht om een hele nieuwe planeet vorm te geven, die hebben we nodig voor alternatieven in het hier en nu op planeet Aarde. Ik ben Tonja Sidiono.
En ik ben Gijs Boerwinkel.
En bij ons aan tafel zit Angelo Bromet. Angelo is creatief en cultureel ondernemer en co-founder van Prospect 11 in de Bijlmer. Welkom.
Dankjewel.
Vandaag gaan we het hebben over ons economische systeem. En dan vragen we ons heel erg bij af van, nou, wat als we die opnieuw zouden kunnen inrichten met iets anders dan kapitalistische doeleinden? En welke nieuwe spelregels zijn daarvoor nodig? En daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst, Angelo. Stel je voor, je gaat naar deze alternatieve planeet en je gaat je tentje opzetten. Onder het genot van welke nummer zou je dat dan doen?
Dan zou het zijn John Mayer, Waiting for the World to Change.
Oké, Waiting for the World to Change. Dus ja. Heeft dat ook, nou ja, heeft dat dan ook dus te maken met de manier waarop jij, waarop je te werk gaat?
Ja. Ja, in het liedje heeft hij het eigenlijk over soort van dat hij samen met zijn vrienden op hun manier bezig zijn de wereld te veranderen, maar dat niet iedereen ze helemaal begrijpt. En dat het lijkt alsof ze nergens voor staan, maar dat het toch anders is. En ik denk dat het wel heel goed aansluit ook bij mezelf.
Ja, oké. Okay. Want vertel nog eens even over dat Prospect 11. Dat is dus een broedplaats. Vanuit welk idee heb je dat opgezet?
Ja, het is eigenlijk meer een collectief van mensen uit Zuidoost die zich al jaren op verschillende manieren bezighouden met Zuidoost. Die we bij elkaar hebben gebracht om eigenlijk in deze fase, waarin het zo aan het veranderen is, te kijken naar de opgave, maar ook te kijken naar hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij die misschien nog niet helemaal denken aan de veranderingen die eraan zitten te komen, dat we ze toch nog op de hoogte kunnen brengen van wat er allemaal gebeurt en dat wij al stappen kunnen maken die voorsorteert op de toekomst en dat ze dus daarin al meegenomen zijn. Dus wij zien eigenlijk de tijdelijkheid als een soort van lange invoegstrook waarin mensen op tempo kunnen komen om vervolgens mee te kunnen gaan in die snelweg waarbij niemand op zijn rem gaat staan. Iedereen gaat gewoon keihard rijden, want dat is nou eenmaal in welke wereld we leven. En wij zijn dus aan het kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we kennis beschikbaar stellen, dat we plekken creëren waarin mensen meters kunnen maken, dat we ze laten weten dat nu de tijd is om eigenlijk op tempo te komen. Omdat je op een gegeven moment die einde van die invoegstrook gaat bereiken en dan is het ja, of je gaat mee of je gaat niet mee. Dus het is een beetje, de ene die zet al zijn energie in om de ontwikkelingen te remmen en de ander zet al zijn energie in om de mensen te ontwikkelen omdat ze misschien niet geloven dat het geremd gaat worden en ik denk dat wij die zijn.
Kan je een voorbeeld noemen van zo'n ontwikkeling waar je mensen voor probeert klaar te stomen op die invoegstrook?
Nou, ik denk, kijk, als het gaat over bijvoorbeeld ondernemerschap. Er wordt nu heel veel gesproken over dat ze kansen willen bieden aan mensen uit Zuidoost. Maar je kan erover praten en op een gegeven moment kan je een ontwikkelaar zover krijgen dat die ruimtes beschikbaar stelt voor een maatschappelijke prijs. Maar is die ondernemer dan al klaar? En wat nou als de kans zich aanbiedt, maar de persoon niet ready is? Omdat eigenlijk in de afgelopen jaren die kans nooit aangeboden is. Dus hoe ga je ervoor zorgen dat iemand startklaar is als hij van oudsher altijd gezien heeft dat die kansen er nooit zullen zijn. En wij hebben zoiets van, nou, laten we dan ervoor zorgen dat we in ieder geval mensen warm laten lopen. Dat is een van de dingen. Maar het gaat ook over wonen. Het gaat, weet je, ik bedoel, mensen in Zuidoost die zijn gewend om in grote woningen te wonen. Voor een prijs die je niet meer terug gaat vinden. Dus je gaat nu voor dezelfde prijs waar je ouders zeggen een vierkamerwoning voor huren, ga je nu een woning huren die 35 vierkante meter is. En een heel groot deel van de stad is daarvan al op de hoogte. En die is al bereid iets meer te betalen, omdat ze weten dat het allemaal omhoog gaat. Maar er is een deel van de stad die dus nog niet echt op de hoogte is van die veranderingen. En die houden zich alleen maar bezig met het feit dat het veel meer is dan wat ze normaal zouden betalen. En veel minder is in vierkante meters. Maar dat is een gegeven feit, op dit moment nog. En hopelijk vechten mensen hard genoeg om het tij weer te keren. Maar tot die tijd willen we mensen gewoon laten weten van, joh, maar als dit het is, wat ga jij dan doen?
En daar maakt dat talentontwikkeling dan ook onderdeel van uit?
Ja, nou, het is gewoon ontwikkeling van een mens. Ik bedoel, talent is maar een deel van wat je kan. Maar een groot deel zit hem in discipline, zit hem in mentaliteit, zit hem in heel veel andere zaken. En als je daar talent aan toevoegt, dan kan je nog wel eens boven de rest uitsteken. Maar ik denk dat we willen juist mensen eigenlijk veel minder laten leunen op hun talent en veel meer op alle andere aspecten. Maar zien het talent uiteindelijk natuurlijk wel gewoon als iets wat gewoon bijzonder is. Als iemand iets kan wat een ander niet kan, is altijd tof. Maar je ziet genoeg mensen die wat kunnen en het toch niet redden. Je ziet ook genoeg mensen die het minder goed kunnen, maar het wel redden. En die hebben vaak een grotere dosis dan al die andere aspecten.
En waar zit het hem dan in, volgens jou, dat sommige mensen het dan soms niet redden?
Ja, het zit er gewoon denk ik in met welke kennis om je heen ben je opgegroeid. Voor heel veel mensen zijn sommige dingen vanzelfsprekend. En daarom zien ze niet in dat voor andere mensen het niet zo vanzelfsprekend is. En dat heel veel mensen komen uit een gezin waarbij ouders zich op allerlei andere manieren hebben gemanifesteerd en die ook bewonderenswaardig zijn. Maar die niet overgedragen kunnen worden aan de volgende generatie. Die hebben gewoon keihard gewerkt om een basis te creëren vanuit nul. En dat is echt bijzonder als iemand gewoon kilometers verder woont in de wereld en in een andere wereld komt, een andere taal, andere gewoontes, ander klimaat, en die weet zichzelf te manifesteren. In ieder geval tot een punt dat hij een basis heeft voor zijn kinderen, denk ik van ja, pet je af. Maar ja, de intellectuele erfenis is vaak dan minimaal. En ik denk dat op basis daarvan hebben sommige mensen gewoon een handje nodig. En ik denk dat wij daar voor onszelf een rol in zien.
Ik was ook wel benieuwd dan, want dit is dus een voorbeeld ook van dat je juist volgens mij ook heel lokaal werkt. En omdat we het dan natuurlijk ook hebben over een soort van de grotere, de economische systeemverandering. Zie jij hoe, nou ja, denk jij dat de lokale context en de manier waarop je lokaal bezig bent ook inspiratie kan bieden of weer kan voeden in echt dat je systemische verandering in heel Nederland voor iedereen het liefst zou kunnen krijgen.
Ja, ik ervaar het zelf niet als lokaal bezig zijn, maar okay. Bij ons komen gewoon mensen van overal. Ik denk dat we zijn gevestigd in Zuidoost, daardoor toegankelijker voor mensen uit Zuidoost, maar er komen ook mensen uit Limburg en Tilburg en West-Friesland, die komen ook bij ons. Ik denk dat we vooral bezig zijn met het implementeren van een andere gedachtegoed of een andere kijk op zaken, die wel overdraagbaar is van die mensen weer naar andere mensen. Dus ik denk dat het een soort van een soort wel olievlek-principe is, maar een hele langzame. Dus wij zitten veel meer in het soort van fundamenteel veranderen van iemand zijn positie, zijn kijk op zaken, zijn mogelijkheden. En je merkt dat als iemand iets weet en die is omgeven met mensen die het niet weten, dan voelt die persoon, als hij het gekregen heeft, die kennis, zich ook weer verplicht om het weer over te dragen aan anderen. En dat is net even anders als een soort van de welzijnsstaat waar we met z'n allen toch ook al jarenlang in hebben gezeten, die heel veel dingen voor je doet en waardoor ze het gedeelte drang ook van je wegnemen om het zelf te leren. Dus ik zie het als heel groot, maar vanuit een kleinere, maar wel een soort van puurdere handeling. Ik weet niet precies of dat een juiste benaming is. Maar ik ervaar het in ieder geval niet als klein. Ik denk alleen maar gewoon dat soms de opgave zo groot is dat mensen graag zouden willen dat je grotere handelingen verricht. En ik denk juist dat je met die grote verhandelingen dat je de wereld niet echt verandert. Ik denk juist dat je de wereld verandert als er een aantal hele doordringende dingen gebeuren op verschillende plekken in de wereld. Dat denk ik dat je veel meer teweeg brengt.
Ja, precies.
Is dat dan ook meer je aanpak als ik zo luister dan niet zeggen ik ga het systeem veranderen, maar ik ga jongeren leren hoe ze in dit systeem kunnen gaan functioneren en wel op de plekken komen waar ze misschien willen komen?
Ja, ik zie het meer als, ik wil jongeren leren hoe het systeem werkt. Hoe je binnen zo'n systeem je toch nog kan manifesteren. Maar ook doordat je het snapt, als je de drang zou hebben om er iets aan te willen veranderen, dan weet je ook daadwerkelijk wat je aan het veranderen bent. Mm. En dat is heel anders dan dat je gaat lopen zeuren. Ja, het systeem werkt niet voor mij. En het is oké, prima, je hebt het nu 100 keer gezegd. En heb je al verandering gezien? Nee. Omdat je praat over iets wat je wel ervaart, maar nooit echt analyseert. Mm. En als je het niet analyseert, dan kan je er weinig aan doen. Voor mij is hetzelfde als je zegt van ja, een scheidsrechter is partijdig. Oké, dat is een gegeven feit. Zolang de tegenpartij niet scoort, kunnen ze niet winnen. Hoe gaan wij nu wel scoren? En daar moeten we onze energie op zetten. Maar zolang de tegenpartij niet kan scoren, dan kunnen we niet verliezen. Nou, en dat is voor mij hoe ik er naar kijk. Maar dus de scheidsrechter is, dat zeggen we met z'n allen, die is partijdig. Het is nou eenmaal zo. Okay, hoe komen we uit deze wedstrijd? En dan na deze wedstrijd, wat gaan we doen met die scheidsrechter? Hmm. En zo kan je iedere keer een stapje verder. Maar het moment dat je verliest en je gaat zeggen de scheidsrechter is partijdig, dan kijkt iedereen naar je van, oh, weer zo'n jankert, omdat hij verloren heeft. Nee, en, beide aanpakken.
En je gebruikt nu die beeldspraak van de scheidsrechter is partijdig. Meer in praktische zin gaat het dan dus over dat sommige mensen in een gezin worden geboren waarbij ze bepaalde basiskennis meekrijgen en anderen niet? Of?
Ja, maar die mensen die basiskennis meekrijgen, die komen ook in de politiek. Dus politiek praat soms over een situatie die zij zelf niet kennen. En die maken keuzes gebaseerd op dingen die zij normaal vinden. Die een groot deel van de samenleving niet als normaal beschouwt. Maar ze handelen vanuit hun eigen referentiekader. En ook al discussiëren ze in de Tweede Kamer of in een of andere setting met elkaar, vaak toch onder gelijkgestemden. Ja. Die in ieder geval de basis wel snapt, maar op bepaalde fundamentele dingen niet eens is met elkaar. Maar wat nou als de basis niet juist is?
En wat is er in die basis niet juist, denk jij?
We hebben gewoon te doen met in Nederland althans met een land dat bestaat voor een heel groot deel uit mensen die je niet meer een nieuwe Nederlander kan noemen. Die behoren gewoon tot Nederland. Nederland is gewoon veranderd. Het is niet meer wat het ooit was. En beleid borduurt nog steeds voort en ook de wijze waarop we met het land omgaan uit best wel oude principes. En principes die nog bestaan vanuit het feit wanneer dat de nieuwe Nederlander bijna blij mocht zijn dat ze hier mochten zijn. Die tijd is over. Er zijn gewoon mensen die hier langer wonen dan een andere persoon die naast je zit. Ik woon hier nog 45 jaar, maar ik moest hier wel langer hier dan iedereen hier aan tafel. Dus die houding van dankbaarheid en ik mag hier zijn, en die is over. Dus ik ben ook onderdeel van die Nederland. En dus ik ben ook onderdeel van het land wat een soort van middenweg aan het zoeken is voor een ieder, maar toch mijn zijn niet meeneemt. Wel mijn aanwezigheid, mijn fysieke aanwezigheid, maar niet wat ik aan tafel breng. Niet hoe ik naar de wereld kijk. Niet de gewoontes die ik meebreng. Die niet een gewoonte is van Suriname of van Aruba in mijn geval, maar die een gewoonte is van een jongen uit Amsterdam die wel afkomstig is van ouders uit Suriname en Aruba, maar die manieren van doen en leven en zijn hier heeft ontwikkeld. Samen met allerlei andere mensen. Afkomstig uit Suriname of Aruba. Mm.
En heb je het dan bijvoorbeeld onder andere met het niet meenemen van jouw zijn over, nou ja, dat er bijvoorbeeld te weinig mensen zijn waarmee je je kunt identificeren die dan in de Tweede Kamer zitten? Of,
Nee, gewoon, kijk, een heel, heel raar voorbeeld. Hè? Maar bijvoorbeeld, de binnenstad moet dicht, autovrij, iedereen op de fiets. Ik kom uit een stadsdeel, daar fietsen helemaal niet zoveel mensen. Dat is ook Amsterdam. Dus die omschakeling van iedereen op de fiets is voor sommige mensen appeltje eitje, natuurlijk, waarom niet? Doen. Maar voor andere mensen is die heel vreemd. Nou, nu ga je nog een stap verder. Als je kijkt naar hoeveel mensen in Nederland, hoeveel mensen in Amsterdam die in een positie zijn of in de politiek of ergens aan de top in de culturele sector, hoeveel van deze mensen zijn ras-echte Amsterdammers? Hoeveel van deze mensen komen eigenlijk uit een plekje buiten de Randstad.
Nieuwe Amsterdammers.
Ja, en voor hun is soms fietsen normaal de zaak van de wereld. Die zie je dan over de dijk heen fietsen, weer en wind. En dus voor hun is het van, ja, maar dat is toch logisch? Hmm. Maar je maakt beleid voor de Amsterdammer. En de Amsterdammer, die komt niet alleen maar uit jouw achtergrond. Dus je moet ook kijken naar, hey, maar hoe gaan we dat eigenlijk doen met mensen die helemaal niet op die manier bewegen? Want natuurlijk, we moeten die kant op. Maar wat gaan we dan implementeren met de wetenschap dat het voor andere mensen een veel grotere obstakel is? Daar wordt onvoldoende aan gedacht. Er wordt gekeken naar de Nederlander en dan wordt er gespiegeld naar de Nederlander zoals zij zichzelf zien. En niet altijd gekeken naar gewoon de anderen. Die op een andere manier omgaan. Dingen als het benoemen van laaggeletterdheid of het benoemen van een bepaald niveau van iemand. Maar wat nou als de persoon in zijn eigen taal eigenlijk super slim is? Maar gewoon die vertaalslag niet goed kan maken. Heb je daar ooit over gesproken? Heb je daar ooit over nagedacht? Heel veel data wat verzameld wordt is heel platte data. Maar wat is eigenlijk de diepgang van die data? Wat vertelt het nog veel meer? Dat zijn allemaal dingetjes waarvan ik denk, jongens, als we met z'n allen gaan werken aan een inclusiever Amsterdam of een inclusiever Nederland, dan moet je op een gegeven moment zeggen, dit is alles wat we hebben en dus bestaat er een nieuwe middenweg. En niet, dit is zoals ik het ken en wij met z'n allen aan tafel en dat is de middenweg die we dan kiezen.
En denk je dan, als het dan gaat over oplossingen, wat zou er dan nodig zijn om dit te bereiken? Is er meer solidariteit nodig? Waar zie jij mogelijkheden?
Ja, ik vind het lastig. Kijk, een groot deel gaat over betrokkenheid. Betrokkenheid kan je weer linken aan eigenaarschap. Eigenaarschap kan je weer linken aan hoe Amsterdams of hoe Nederland hoe Nederlands voel je je. Maar je kan het ook weer onderverdelen in mensen die woningen kopen zijn vaak toch meer betrokken met een omgeving dan iemand die het huurt. Er zijn heel veel aspecten waar je naar zou moeten kijken en heel veel knoppen waar je aan zou moeten draaien om het om het soort van gelijkwaardig te maken. Maar ik zou beginnen met het leren erkennen van die multiculturele Nederland. En dat is niet alleen maar zeggen je mag er zijn, maar ook dat jouw aanwezigheid iets heeft veranderd in hoe Nederland is. En ik denk dat als Nederland dat meer doet, dat men zich ook meer Nederlanders zou voelen. Ik denk dat heel veel mensen voelen zich Amsterdammer. In mijn geval. Of misschien wel Rotterdammer. Of misschien Hagenees. Maar dat Nederlandse trots, ik denk dat het bij mensen wel ergens erin zit. Maar het mag ook veel meer vanuit de politieke kant benadrukt worden. Dat die veelzijdigheid, dat nu Nederland is. Ja. Dat het is zo normaal als eten halen bij de Chinezen. Het is zo normaal als een schaafijs kopen in de zomer. Weet je, het is zo normaal. Het is onderdeel geworden van Nederland. Het is niet meer een soort van aanhangsel, of een extraatje, of een plusje. Het is gewoon, dat is Nederland. Nederland is waar je de kebab kan halen, waar je dunnetje kan halen, waar je een Turkse pizza haalt, waar je een broodje bakkeljauw haalt. Dat is Nederland geworden. En niet heel Nederland zo, maar de Randstad. 100%.
En gelukkig maar dat we die dingen kunnen halen.
Ja, maar het mag niet alleen maar zijn dat je ervan consumeert, maar dat je het niet erkent dat het echt Nederland geworden is. Het is de aardappel en de groente en een stukje vlees is misschien in de Randstad minder Nederlands dan een bami. Daar mag politiek een keer over nadenken. Een land is in ontwikkeling. We zijn als mens ontwikkeld. En bepaalde dingen zijn nieuwe normen geworden. En die worden nog steeds behandeld als een extraatje. Maar het zijn gewoon nieuwe normen. Ja. Als ik over 100 jaar, als we praten over Nederland, hebben we het nog steeds alleen maar over Van Gogh en Rembrandt. Dan doen we het fout. We moeten het over zoveel mensen hebben die met z'n allen Nederland aan het vormen zijn. Cultuur aan het maken zijn. Verhalen aan het creëren zijn. En ik denk als we dat als land als eerste gaan doen, het omarmen, dat de veelzijdigheid is die we zijn, dat uitdragen, ook naar de rest van de wereld, trots erop zijn, dan ga je eerder zien dat mensen die dat samen met jou eigenlijk aan het creëren zijn, al jaren, dat die er ook trots op gaan zijn. En dan langzaam maar zeker ga je er komen.
Heb je het idee dat je jongeren waarmee je werkt, dat die dit verhaal ook actief willen gaan, dat die de politiek in willen of dat die dit willen gaan uitvoeren?
Nee, ik denk dat jongeren over het algemeen klaar zijn met de politiek.
Ja,
ja, maar het is logisch. Want ze hebben vaak niet het gevoel dat er überhaupt over hun gesproken wordt.
Maar we hebben wel die politiek nodig zeg je ook om wel dat beeld te creëren waar iedereen zich in herkent?
Jazeker.
Maar hoe denk je dat hoe we dat oplossen?
Kijk, als je praat over bijvoorbeeld gewoon hele simpele dingen, als politiek bewustzijn, of je praat over eigenaarschap, huizen kopen. Weet je hoeveel Ghanese of Surinamers, Antillianen wel een huis hebben in het land waar ze wonen? Dus huis kopen is niet een vreemd iets. Huis kopen hier is heel moeilijk. Als je kijkt Suriname, als er verkiezingen zijn, is het hele land in rep en roer. Iedereen is er daar, paarse vlaggen, daar weer rode vlaggen. Dus politiek bewustzijnde is er niet vreemd. Mm-hmm. Hier minder. Hoe kan je ervoor zorgen dat als mensen dat we eigenlijk van huis uit wel hebben meegekregen, maar het hier niet uitdragen, hoe kan je ervoor zorgen dat ze zich hier ook betrokken gaan voelen erbij? Daar mag Nederland een keer gewoon goed over nadenken. Daar heb ik het antwoord niet op. Maar ik denk wel dat je met elkaar kan komen tot een nieuwe invulling van wie wij zijn en wat dat wij inhoudt. En dan ga je krijgen dat mensen veel meer betrokken zijn. Want als het van jou is, dan wil je er ook wat aan doen als je het kwijtraakt. Mm-hmm. Maar als je het gevoel hebt dat het nooit van jou geweest is, dan heb je zoiets van, ik hoor wel wat de nieuwe regelgeving gaat zijn en waar ik me weer aan moet schikken, want dat doe ik al jaren. Mm. En dus ik denk dat het meer is. Vertrekpunt, een nieuwe wij.
Ja, mooi. En nou ja, omdat net dus al zo ging over jongeren en of zij zich geroepen voelen om dan de politiek in te gaan. En zei je al van, nou ja, nee, want ze hebben het vertrouwen verloren, grotendeels. Maar ja, op wat voor manier zie jij dus wel dat zij bezig zijn met nieuwe spelregels bedenken en de wereld naar hun hand zetten, zeg maar?
In mijn geval, als ik kijk naar mijn wereld, Black Lives Matter, kijk als Zwarte Piet. De dam was vol toen het ging over de hele abortuswet in Amerika. Ze zijn zeker wel bezig, maar zijn meer mee bezig vanuit een worldly point of view. En ze zijn heel erg aan het verdedigen wat heel dicht bij hun komt. Want eigenaarschap over zichzelf, dat hebben ze wel. Misschien geen huis, misschien heel veel andere dingen niet. Maar soort van tot hier en niet verder. Als het echt gaat over mijn huidskleur, mijn lichaam, hoe ik toegesproken wil worden. Daar is denk ik deze generatie misschien wel meer mee bezig dan mijn generatie. Dus dat vind ik super. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze aan een tafel willen zitten in een vergaderzaal aan het stadhuis of zo. Maar dat wil zeggen dat ze op een andere manier van zichzelf willen laten horen en ook bereid zijn om daar echt fel voor te gaan. En dat is ook een vorm van politiek bedrijven.
Zeker, zeker. Nou ja, als afsluiter, stel er zijn bepaalde mensen die betrokken zouden willen worden bij Prospect 11 of de dingen die jij doet. Hoe zouden ze dan jou weten kunnen vinden?
We zijn gewoon net als denk ik de rest van de wereld online te vinden op prospect11.nl. En dat is gewoon prospect en 11 in het Engels voor uitgeschreven. Daar, en we zijn ook op social media onder diezelfde naam. Neem gerust een keer contact met ons op. Ik vind het altijd leuk om iets meer te vertellen over wat we doen. En of we van de hulp die aangeboden wordt gebruik kunnen maken, heeft altijd te maken met wat is je missie, wat is je visie, waarom doe je het? En wat wil je eraan toevoegen? Want ik heb wel altijd zoiets, niet iedere hulp helpt. We willen wel kijken van, we hebben met jongeren te maken. Dus met een schoon geweten erin gaan en dan kunnen alle schouders eronder.
Okay. En jullie gaan ook een soort diners organiseren. Kan je daar nog iets over vertellen?
Nou, eigenlijk in aanloop naar het festival toe, vanuit De Waag gaan wij kijken hoe we jongeren al eerder kunnen spreken, waarin zij veel meer in het middelpunt komen van het gesprek. En dat zijn twee avonden, twee keer 25 mensen, deels jongeren, deels professionals. Die willen we bij elkaar brengen, kijken hoe ze elkaar kunnen informeren, inspireren. En wie weet vanuit daar ontstaan er sprekers voor het festival, of ontstaan er bezoekers of mensen die iets kunnen vertellen vanuit de sessie. Maar ik vond het gewoon heel belangrijk om jongeren in een eerdere fase al te betrekken. Omdat anders op zo'n festival is het een beetje een grote setting en dan vallen ze misschien weg. En nu hebben ze het gevoel van, hé, maar die vond ik echt tof. Het smaakt naar meer. Of ik heb echt interessante mensen leren kennen. Ik wil meer mensen leren kennen. En ik hoop dat dan een soort van intrinsieke motivatie wordt om bij het festival te komen. In plaats van dat ze gewoon aanwezig zijn, maar niet echt weten wat het voor hun doet.
Ja, leuk. Cool. Oké. Okay. Better Future Now Festival in september dus. Bedankt dat je erbij was. En dit was de Planet B podcast.
Ja, dankjewel.
Bedankt voor het vragen.